Hoi hoi, je luistert naar aflevering 3 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Daniel Liebeskind. Daniel Liebeskind is een Pools-Joodse architect geboren op 12 mei 1946. Hij werd als zoon van Holocaust-overlevende geboren in de ghetto van Lodz in Polen. In 1957 vertrok hij naar Israël, waar tegen een decor van de zon, zee en blauwe luchten Daniels ogen, naar eigen zeggen, geopend werden door de schoonheid van de wereld en vooral door die van de moderne architectuur. 2 jaar later trokken ze verder naar Amerika, waar hij in 1965 genaturaliseerd tot staatsburger van de Verenigde Staten. Liebeskind studeerde muziek in Israël en New York, maar verliet deze richting eigenlijk om vervolgens architect te worden. Hij studeerde aan de Cooper Union in New York en haalde de graad in geschiedenis en filosofie aan de Essex Universiteit in Engeland. Hij gaf les en lezingen op vele universiteiten in Noord-Amerika, Europa, Japan, Australië en Zuid-Amerika. Zijn werk is ook tentoongesteld in Europa, Israël, Japan en de Verenigde Staten. En hij was een van de 7 internationale architecten die werden geselecteerd voor de New Yorkse MoMA Deconstructivistische Architectuurexpositie in 1988. Daniel Liebeskind werd in de jaren 70 en 80 bekend als de vernieuwde theoreticus van de architectuur. Jarenlang ontwierp architectuurtheoreticus de meest fantastische gebouwen met geometrische, gefragmenteerde, complexe constructies. Maar echt iets bouwen deed hij niet. Men noemt hem eigenlijk ook de papieren architect. Zijn eerste echte opdracht, het Joodse Museum in Berlijn, kreeg pas na zijn 40ste in 1989 vorm. Ik zal het hier later nog uitgebreid over hebben, net zoals een aantal andere werken. Zoals bijvoorbeeld de toren van het nieuwe One World Trade Center. Eerst iets over hemzelf. Daniel Liebeskind geldt namelijk als een van de meest eigenzinnige der deconstructivisten. Deconstructivisten vinden dat de complexiteit en gefragmenteerdheid van het leven in de architectuur tot uiting moet komen. Andere architecten die met deze stroming werken zijn bijvoorbeeld Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Peter Eisenman, als ik dat dus goed uitspreek, net zoals Bernard Tschumi en Koop Himmelbouw. Als deconstructivistische architect stelde Liebeskind zich de vraag wat architectuur wezenlijk is en hoe deze beantwoord kan worden aan de realiteit van het moderne leven. Liebeskind benadrukte door de vormentaal de verhalen van een bepaalde plek. Dat is eigenlijk zijn specialisatie en dat zul je later in heel deze podcast ook wel terug horen. Deze beeldheid van de deconstructivisten is afkerig van alle traditie en bestaat uit een explosie van lijnen, rechte vormen en hellende vlakken. En dit kun je terugzien in de plattegronden waar hij bijvoorbeeld mee werkt, zoals bij het Joods Museum en bij het ontwerp voor de Ground Zero van het One New World Trade Center. Ik wil het graag als eerste hebben over het Joodse Museum. Wat een heel speciaal gebouw is. Ik heb het zelf al ooit eens met school bezocht en het heeft een best wel grote indruk achtergelaten. En ik zal het dus eerst even uitleggen, maar als je de foto's ziet en zeker als je het zelf bezoekt, zul je dit gewoon ervaren. Het is een heel speciaal en mooi gebouw. Daarbij merk je ook dat Liebeskind dus gefascineerd is door de lijnen en een bepaald soort geometrisch principe. Maar dit dan ook als een uitdrukking van de loop van het leven. In de ruimtelijke geleding van zijn gebouwen zijn deze lijnen direct zichtbaar. Dit geldt ook voor het Joodse Museum in Berlijn. Zelfs het motto Between the Lines heeft meegekregen. In het museum beoogt de Joodse dimensie van de geschiedenis van Berlijn te belichten. Maar het gaat er eigenlijk over dat de geschiedenis van Berlijn, uit de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, wordt weergegeven met dan de Joodse touch eraan, dus vooral daarop gefocust. Volgens de ontwerper kan Berlijn alleen een menselijke toekomst krijgen door de erkenning van de Holocaust en de leegte die deze heeft achtergelaten, dus te vormen in een museum. Het museum is georganiseerd rond de ervaring van deze leegte. Nu het museum in zijn proportie licht, materiaal en ruimte tot leven komt, blijkt de architect zich haast onmogelijke opgaven gesteld te hebben. Op zondag 24 januari 1999 is Daniel Liebeskinds Joodse Museum in Berlijn geopend. De datum van de ceremonie was zorgvuldig gekozen. Na 66 jaar beschikt Berlijn weer over een Joods museum. De eerste tentoonstelling zal overigens pas in oktober 2000 plaatsvinden. Tot die tijd wordt het gebouw zelf tentoongesteld. De voltooiing van het gebouw mag een klein wonder genoemd worden, want in de 10 jaar die verstreken zijn tussen het prijsvraagontwerp en de opening, strekken de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen voorgedaan, die duidelijk hun sporen in het ontwerp hebben nagelaten. In het prijsvraagontwerp Between the Lines verbond Libeskind met een ongelofelijke scherpte zijn eigen werkwijze met de essentie van de opdracht. In de ruimte tussen de lijnen, grenzen en zekerheden worden de 4 uitgangspunten van het project overdacht. Het ontwerp beschrijft 2 lijnen van gedachten, organisaties en relaties, 1 rechte lijn, wat oftewel gefragmenteerd in stukken is, en 1 continue lijn, die een grillig verloop kent. Libeskind benadrukt hiermee de verbondenheid van de Berlijnse en Joodse geschiedenis, maar geeft ook de onbeschrijfelijke afgrond die de Holocaust heeft veroorzaakt in 1 plaats. Dus dat idee is geniaal. Het bewustzijn dat de grootste bijdrage van de Joodse diaspora aan de Berlijnse geschiedenis afwezigheid is, een leegte en een onvervulde mogelijkheid. Deze leegte is de kern van het museum en Libeskind heeft niet de intentie om deze scherven van de geschiedenis opnieuw aan elkaar te lijmen. Vanuit een stedenbouwkundig oogpunt vormt het museum geen vanzelfsprekend element in het stedelijk weefsel. Het onttrekt zich aan de stedelijke hiërarchie van Berlijn. De zinken gevel verdeelt het gebouw door haar reflecterende eigenschappen in stukken. De dynamiek van de gevelvlakken zorgt telkens voor een andere ervaring van het gebouw in zijn stedelijke context. Het gebouw is letterlijk een mysterie en zijn gevels verraden niet over de inhoud daarvan. Voor de rest is het museum opgebouwd uit 4 lagen. Het publieke deel ervan bestaat uit een onderaards gangenstelsel, een kleine ruimte op de begane grond en 2 verdiepingen die op het archief na voor tentoonstellingen beschikbaar zijn. De begane grond en de kelder zijn voorts in gebruik voor technieken en opslag en de 3e verdieping bestaat uit kantoorruimtes, werkplaatsen en een bibliotheek. Alle assen van het hele gebouw eigenlijk, dus de middelste lijn van een bepaalde ruimte of volume of vorm, dat is een as eigenlijk, hebben een schuin oplopende vloer die het perspectief vanuit. Hij speelt dus met een aantal perspectieven en het lijkt nooit alsof je, of niet nooit, maar het lijkt vaak alsof je niet recht staat. Of de ruimte niet recht is, of schuin gaat, of iets in die richting. Hopelijk begrijp je wat ik bedoel. Nog even iets anders. De tuin, toren en trap zijn ruimtes van bezinning, eindpunten die de ervaring van het museum in zekere zin samenvatten. Zelf vond ik dat ook wel het meest speciaal, of niet, misschien niet het meest speciale, maar wel heel erg speciaal, dat is de trappenhal, waar heel vaak alle balken die in een gebouw nodig zijn om het gebouw dragende te houden, dus draagbalken, die zie je door het gebouw komen en alle ramen die je ziet zijn altijd een andere soort vorm dan die je gewend bent. En meestal kijk je ook niet letterlijk ergens naartoe, maar is het vooral een bron van lichtinval. Daardoor geeft dat gebouw ook wel een heel ander soort gevoel. Je merkt ook wel door de materialen, bijvoorbeeld de beton en zo, en dat is zeker in die trappenhal, want je kan echt helemaal naar boven kijken, of helemaal naar onder. Voor mensen met hoogtevrees, ik zal dit niet aanraden als ik jullie was. Maar merk je ook een bepaalde soort echo en een bepaalde soort eenzaamheid eigenlijk. Het is een heel leeg en minimalistisch soort ruimte. En ik denk wel dat het heel erg veel weergeeft over wat hij bedoelde met het gebouw. Dus ik ga proberen daar ook foto's van op de Instagram te plaatsen, dan kan je het zeker zien. Maar anders zal ik het zeker aanraden om gewoon het gebouw al eens te bezoeken. Om weer even terug te gaan naar de informatie die ik opgezocht heb. Het gebouw en ook dan die assen of de ruimtes waar ik het net over had, concentreert eigenlijk op de ervaring rondom leegte. De buitenwereld die dus door de raampartijen naar binnen dringt, is daarmee ook gefragmenteerd, klein en vervormd en daardoor ook wel een beetje betekenloos, oftewel alleen een lichtinbron. En hierdoor lijkt het ook wel een klein beetje, en dat moet ik toegeven, alsof je gewoon door een soort koker loopt. Libeskind heeft wel een interessante manier van tekenen, en de tekeningen en modellen van hem stimuleren juist die verbeelding en ook die perspectiefveranderingen. De gevels zijn nu niet langer toenemend schuin lopend, maar een beetje rechtgezet. En de leegte heeft geen bekleding gekregen, dus oftewel die betonnen en constructie-elementen. Daarbij was er eigenlijk ook een plan voor meerdere trappartijen en deze zijn samengebracht tot 1 centrale trap. Grofweg gezegd is het eigenlijk gewoon eenzijdiger geworden doordat het Berlijns Museum samen is gevoegd met haar oostelijke wederhelft, waardoor de thema's ook in een ander licht komen te staan. De onderaardse routing is vereenvoudigd, de ligging ten opzichte van het oude museum is afstandelijker en de invulling van alle ruimtes is achterwege gelaten. Ook in de toegepaste materialisering van het interieur ontbreken de nuance en de complexiteit die een intensievere ervaring hadden kunnen oproepen. Daarbij is er een ruimte die ook heel interessant is, de Holocaust Memorial Tower. Deze is heel indrukwekkend door de wijze waarop een zware deur achter de bezoekers dichtvalt en een huiverig, wekkende galm door de ruimte laat klinken. Ik moet zeggen dat ik dit zelf heel erg indrukwekkend vond. In het onderwerp en de stad had dit het museum kunnen worden van de 20e eeuw. Niet iedereen vindt dat dit gelukt is. Ik moet ook zeggen, het is geen makkelijke opgave geweest. Daniel heeft geworsteld met de verwerking van een massavernietiging die een hele denkwijze en cultuur ondergraaft en dit dan in een betekenisvolle architectuur te gieten. Wat ook wel cool is, is dat het museum een heel indrukwekkend doolhofachtig interieur heeft en is eigenlijk alleen te bereiken via die onderaardse gang. Het omvat ruimtes die ernstige namen dragen, zoals dus die Holocausttoren, maar ook de tuin van ballingschap en de herinnering leegte. De vorm van het met zink beklede gebouw is ontleend aan een uit elkaar getrokken Davidster en lijkt op een langwerpige schicht. Ik vind het zelf een beetje een bliksemschicht, maar iedereen heeft hier wel nog andere meningen over, dus het is niet letterlijk, of we weten niet letterlijk dat het zo is, maar heel veel mensen gaan hiervan uit. Opvallend genoeg heeft hij over de hele leegte binnenin het gebouw een ontoegankelijke leegte gecreëerd, wat dan ook wel het symbool is voor die huidige afwezigheid van de Joden in Berlijn. Lijnen bevinden zich voorts aan de buitenkant als smalle uitsparingen die het daglicht dan binnenlaten. Ik moet wel zeggen, van het interieur van het gebouw werd gezegd dat het beter was toen het nog leeg stond. Dat wil zeggen dat het beeldhouwwerk verzwakt werd door de tentoonstellingen die er daarin gehouden werden. Als slot over dit onderwerp heb ik nog een aantal feitjes. Het is namelijk gemaakt door 5 verschillende aannemers, namelijk eentje voor de ruwbouw, eentje voor de ramen, de gevel, de technieken en één voor de elektra. Daarbij is het bruto vloeroppervlakte ongeveer 15.500 vierkante meter en netto is dat dan 12.500 vierkante meter. Dit zeg ik er even bij voor al die rekenwonders net zoals mij die dit niet zo snel uit hun hoofd uit hadden kunnen rekenen. Van deze oppervlakte is wel 9.500 vierkante meter gereserveerd voor tentoonstellingruimte, 2.500 vierkante meter voor de kantoren en werkplaatsen en de bibliotheek, eigenlijk ook wel die derde verdieping zoals ik al eerder zei, en 2.000 vierkante meter aan depots. De bouw is begonnen in 1992 en het is dus pas opgeleverd in januari 1999. Het heeft dus best wel lang geduurd. Nu over een ander onderwerp, de One World Trade Center. Na een felle competitie won Daniel Libeskind de opdracht voor het meest spraakmakende project dat deze eeuw zal worden gerealiseerd. Het herbouwen van de op 11 september 2001 vernietigde World Trade Centers. De One World Trade Center, oftewel ook wel ooit bekend als de Freedom Tower, is een wolkenkrabber in New York die met zijn hoogte van 541 meter het hoogste gebouw is van het Amerikaanse continent. Het in Lower Manhattan gesitueerde kantoorgebouw is het op 6 na hoogste gebouw ter wereld en is onderdeel van het nieuwe World Trade Center. De naam verwijst natuurlijk naar de wolkenkrabbers die oorspronkelijk verwoest zijn tijdens een terroristische aanslag op 11 september 2001. Daniel Libeskind won in 2003 de felbegeerde opdracht om het masterplan te ontwerpen voor de herinrichting van Ground Zero, de voormalige locatie van het World Trade Center op Manhattan. Daarmee belandde hij in een slangenkuil van tegenstrijdige belangen. Zijn vrouw Nina zegt hierover dat Daniel en ik waren nieuwkomers in New York en het New Yorkse establishment was beledigd dat juist wij die opdracht wonnen. Na maandenlang getouwtrek werd Libeskind zijn ontwerp onherkenbaar veranderd. Libeskind laat zich echter niet ontmoedigen door wat er in New York is gebeurd. Zijn masterplan heeft hem namelijk wel heel veel nieuwe opdrachten opgeleverd. Vanuit New York vliegt hij namelijk de hele wereld rond om zijn projecten te coördineren waarbij hij net zo lief met museums als met appartementcomplexen, winkelcentra's of huizen voor overlevenden van de tsunami-ramp bezighoudt. Uiteindelijk heeft hij wel in samenwerking met een ander architectenkantoor het huidige ontwerp gemaakt. Of tenminste, dat denken veel mensen. Ik moet zeggen dat ik het niet vond of dat het 100% klopt, maar volgens mij heeft het nog een klein deeltje van zijn ontwerp in zich. Oké. De bouw van het One World Trade Center startte op 27 april 2006 en de opening vond pas plaats op 3 november 2014. Met dat eigenlijk die opening, dat betekent het intrekken van zijn grootste huurder. De hoogte van het World Trade Center tot de top bedraagt 546 meter, maar de zogenaamde architectonische hoogte wordt alleen gerekend met een soort spits. De daarboven de liggende bliksemafleider wordt niet meegerekend. En dat hele stuk is eigenlijk heel symbolisch. Omgerekend is dit namelijk 1776 voet. Oftewel dus die 541 meter. De hoogte heeft dus een speciale betekenis en verwijst naar het jaar 1776, waarin de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend. Aangezien Libeskind geen ervaring had met het ontwerpen van wolkenkrabbers, heeft hij dus in samenwerking met het architectenbureau Skidmore, Owings en Merrill onder de leiding van hoofdarchitect David Charles gewerkt. Deze hoofdarchitect had wel al eerder met een wolkenkrabber te maken gehad. Uiteindelijk is alleen de torenspits van Daniel Libeskind zijn oorspronkelijke ontwerp overgebleven, met in de gedachte dus die specifieke hoogte. Ruim een half jaar nadat het ontwerpmodel getoond werd, werd er op 4 juli 2004, oftewel de Independence Day, de hoeksteen van de toekomstige Freedom Tower onthuld en geplaatst. Hoewel het de bedoeling was dat na de ceremonie de bouw van de toren definitief zou beginnen, was het uiteindelijk niet het geval. De New York City Police Department stuurde een brief dat het gebouw niet aan de veiligheidseisen voldeed. Het had namelijk een hoog risico op aanslagen door zijn ligging bij de hoofdweg, waardoor er een groot risico zou zijn voor bijvoorbeeld autobommen. Dit betekende dat het hele gebouw herontworpen moest worden omdat het simpelweg niet verplaatst kan worden. Na een hele stille periode zijn de architecten in mei 2005 weer begonnen met het ontwerpen van het gebouw, met dan wel de juiste veiligheidseisen volgens de politie. Vanaf nu was Daniel Libeskind echter niet meer hierbij betrokken. Uiteindelijk is het onderste deel van het gebouw veranderd door het bestendiger is tegen explosies en inslagen. 28 juni, en dan gok ik zelf ook in 2006, 2 maanden na de start van het gebouw, werd een model van het uiteindelijke ontwerp onthuld door de hoofdarchitect David Charles. In het begin van juli lag de bouw wel voor 4 dagen stil door een staking van de bestuurders van de kranen. Vond ik een interessant feitje waar jullie zeker niks aan hebben, maar wel om dit te laten weten. Toen de fundering gereed was, werd er op 19 december 2006 begonnen met de stalen constructie. Bij de bouw werd er als volgt te werk gegaan. Bovenin maakten de staalwerkers nieuwe verdiepingen, gevolgd door de betonwerkers die de betonnen vloeren goten, met daaronder de betonwerkers die de betonnen kern goten. Zelfs daaronder was nog iemand aan het werk, namelijk de bouwvakkers die het glas van het hele gebouw zetten. Toen de bouw op gang was gekomen, werd er 6 dagen per week door 1200 mensen gewerkt. 3 jaar na de start van het gebouw, op 26 maart 2009, maakte de Port Authority bekend dat de Freedom Tower voortaan als het One World Trade Center door het leven zou gaan. Die naamswijziging werd doorgevoerd wegens marketingsredenen en stuitte op vele kritieken. Volgens tegenstanders van de naamwijziging ging de toren steeds meer op een normaal kantoorgebouw lijken, wat dus eigenlijk niet volledig de bedoeling zou zijn. Wel, ook nog interessant om te vermelden, waren er een aantal tegenslagen door de natuur. Er waren bijvoorbeeld in 2010 en 2011 strenge winters die ervoor zorgden dat de werken een hele tijd stil lagen. Daarbij werden er ook letterlijk mensen ingeschakeld om die sneeuw op te ruimen. Later in 2011 zorgde winter ervoor dat sommige kranen niet gebruikt konden worden. In 2012 zorgde de orkaan Sandy voor heel erg veel schade. Kelder liep bijvoorbeeld vol met 500 miljoen liter water. Nou, ik weet niet hoeveel dat is, maar dat is echt, echt enorm veel. Het wegpompen daarvan dachten ze eigenlijk dat dat 2 tot 4 weken zou duren. En uiteindelijk heeft dat maar 2 dagen geduurd. Een klein stukje terug in de tijd, 11 september 2011, exact 10 jaar na de aanslagen, vond er een uitgebreide herdenking plaats en werd er het herdenkingsmonument geopend. Ook bereikte het One World Trade Center rond dat tijdstip een hoogte van 1000 voet, oftewel 305 meter. Dat doel werd gesteld om bij de herdenking vooruitgang uit te stralen. In het volgende jaar, dus 2012, waar ik het net ook al heel even over heb gehad, bleef de hoogte van het One World Trade Center groeien. En op 30 april oversteeg het gebouw het Empire State Building, waarmee het One World Trade Center het hoogste gebouw van New York werd. Ook nog een leuk feitje. Op 14 juni 2012 werd de bouwplaats bezocht door de president Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama. Samen met Andrew Cuomo, als ik dat dus goed uitspreek, de gouverneur van de staat New York en de gouverneur van de staat New Jersey en de burgemeester van New York, was het heel erg tof, want hun zetten allemaal hun handtekening op een stalen balk die uiteindelijk op 2 augustus 2012 aan het World Trade Center werd bevestigd. De bouw van het One World Trade Center duurde in zijn totaliteit ruim 8 jaar en kostte $3,9 miljard. Dat is bijna $1 miljard meer dan dat ze eigenlijk hadden verwacht. En daarmee ook het duurste gebouw ooit gebouwd. Ik geloof dat dit nu niet meer klopt, maar dat stond op internet. Onze grote vriend. Even iets meer over de vorm van het gebouw. Het heeft namelijk de vorm van een kubus met een daarop lang gestrekte vierzijdige antiprisma. Door deze vorm heeft het gebouw een vierkant grondplan. En is het dak ook een vierkant, maar dan wel 45 graden gedraaid ten opzichte van het grondplan. Afhankelijk van de kijkhoek toont het gebouw zich als een rechthoek of een hoog gelijkbenig trapzuim. Het gebouw heeft een stalen skelet met betonnen vloeren en een betonnen kern. Om die constructie heen bevinden zich daar glasplaten. Halverwege het One World Trade Center bevinden zich belangrijke knooppunten van stalen balken. Die knooppunten zijn 3 keer zo zwaar, wacht, dan zeg ik zelfs alweer verkeerd, 10 keer zo zwaar, als de andere stalen balken en spelen dus een hele belangrijke rol in de versteviging van het gebouw. Ook de vorm van het gebouw helpt om het gebouw te stabiliseren. De vorm die verandert naarmate het gebouw hoger reikt, minimaliseert namelijk vortexwinden, die het gebouw anders zouden kunnen laten vibreren of die de glasplaten uit de gevel zouden kunnen drukken. Om dat laatste te voorkomen, lopen de glasplaten bovendien door van grond tot het plafond van elke verdieping. Een aantal leuke feitjes van dit gebouw, en dat zijn er toch wel een hoop, is dat er 73 liften zijn, waarvan er 10 tot het dak gaan, dus echt volledig omhoog. Sommige liften halen zelfs een topsnelheid van 36,6 km per uur en behoren daarmee tot de snelste van de Verenigde Staten. Je kan daardoor de bovenste verdieping van het gebouw binnen 1 minuut bereiken. Nou, dat is toch weer ideaal. Al die trappen hoef je niet te lopen. Trappen, dat klopt. Ze hebben namelijk 2 noodtrappen, maar ook 11 roltrappen. En van verdieping 71 tot verdieping 90 zijn er kantoren bevestigd. Wat dan wel weer een beetje raar is, is dat er 9 verdiepingsnummers weggelaten zijn, waardoor je eigenlijk kan bedenken dat het maar van 71 tot 81 is gebeurd. Er zijn ook 10 verdiepingen met technische installaties. 3 daarvan, of 3 daarbij, zijn een observatorium. De spits van het gebouw is zelf echt alleen opstaand 124 meter hoog en wordt omsingeld door een soort kroon aan de onderzijde van de spits. De spits kan ook zelfs van kleur veranderen door middel van 288 LED-lichtjes. En deze kun je al zien van 25 kilometer afstand, dus echt enorm ver. Boven op de toren is er ook nog een bliksemafleider en die zelf is alleen maar 5 meter hoog. Deze wordt natuurlijk meestal niet meegerekend met de totale hoogte van het gebouw, zoals ik al eerder zei. Ook nog leuk, de bovenste verdieping van het One World Trade Center heeft nummer 104, maar in werkelijkheid zijn er eigenlijk maar 94 bovengrondse verdiepingen gerealiseerd. In de nummering zijn er eigenlijk namelijk 10 cijfers overgeslagen, waar ook eigenlijk dan die 5 ondergrondse verdiepingen bij worden gerekend. Een beetje raar, maar ik denk dat het dan met de hoogte verrekend is in plaats van een aantal verdiepingen of zo. In het gebouw bevindt zich op de onderste verdieping ook nog een serviceruimte, een opslagruimte voor huurders van die kantoorgebouwen, maar ook een winkelcentrum. En dat winkelgedeelte loopt door tot aan een metrostation. Dus eigenlijk kan je ervan uitgaan dat je vanuit dat gebouw alleen maar vanuit binnen, dus je hoeft niet eens naar buiten om naar het metrostation te komen. Daarbij heeft hij natuurlijk ook heel veel andere werken gemaakt. Hij heeft er zelfs ook een aantal in Nederland gemaakt, wat ik zelf ook wel cool vind. Bijvoorbeeld in Almere in 1997 zijn landschapskunstwerksproject Polderland Garden of Love and Hate. Dit is eigenlijk een geometrisch patroon van 5 lijnen, 3 kanalen en een betonnen strip en 1 voetpad, dus 5 in totaal. Met als onbekende schriftteken is gegraveerd in een stukje land dat nauwelijks een verleden kent. Door zijn Joodse achtergrond is hem natuurlijk is dat niet vreemd om dingen te herdenken eigenlijk. Zo heeft hij veel dingen voor oog voor die locatie en bepaalt hij de waarde ervan door allerlei historische materialen te verzamelen. Het gebouw bestaat uit een schijnbaar lurrake opstapeling van kubussen die elkaar in evenwicht houden. Grappig, want de site omschrijft het als: de werkwijze van een kleuter, fantasievol met blokken speelt, lijkt gecombineerd met die van een onderlegde bouwmeester. Afgaande op de tekeningen van het fascinerende vormtaal, maar veel hangt af hoe de toekomstige bezoeker het interieur ervaart. Het museum ziet eruit van binnen als een complex doolhof, waarbij je verloren kan raken of claustrofobisch kan voelen. Dat doolhof-idee kan je eigenlijk een beetje terugherkennen uit het Joods Museum, zoals ik had verteld, in Berlijn. Naast Almere heeft hij ook nog andere landschapskunstwerken gemaakt, bijvoorbeeld in Flevoland. Daarbij publiceerde hij ook nog in 2018 een ontwerp voor het geplande Nederlandse Holocaust-namenmonument. Dit betreft een gedenksteken op initiatief van het Nederlands Auschwitz-comité met de namen van alle 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma die in Duitse vernietigingskampen zijn vermoord. Hij heeft natuurlijk nog veel meer gemaakt, maar dit waren de belangrijkste werken waar ik het graag eigenlijk met jullie over zou willen hebben. Nu heb je in ieder geval een klein beeld van zijn werk, werkwijze en kwaliteiten. Daniel Libeskind is een eigenzinnige deconstructivist met werk over heel de wereld, vaak cultureel of herdenkingsgebonden. En daar lijkt ook zijn kracht te liggen. Jongens, dit was het dan. Dit was aflevering 3 van Vormtaal, de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bye!